Wat we vinden in Efeze is dat Paulus tot twee keer toe uitgebreid bidt voor zijn lezers, opdat ze zouden verstaan welke de hoop zij van zijn roepingen, wat de heerlijkheid is van zijn erfenis en de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven dan en zo verder. Want ja, als wij niet weten wie Christus is, dan zullen we ook niet weten met welke zegeningen wij zo al gezegend zijn. Uiteraard. En daarom weten vele gelovigen dat niet, welke zegeningen zij hebben ontvangen. Want die zegeningen liggen vast in Christus. En als je niet weet wie hij is, dan weet je dus eigenlijk niks meer. Zo ongeveer is dat. Maar als het er dan om gaat om hem te kennen, dan neem ik een draad op in 2 Korinthe hoofdstuk 1. Begrijp je me goed, hier zijn we nooit over uitgesproken, over hem kennen. Dan gaat per slot de hele Bijbel over. Die Bijbel namelijk waarin God zichzelf bekend maakt. In 2 Korinthe 1, vers 20, waar staat, want zoveel beloften Gods als er zijn. Nog een keer. Zoveel beloften Gods als er zijn. Dat komt nogal overeen met de Vader van onze Heer Jezus Christus heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening. Niet één uitgezonderd. Elke geestelijke zegening, daar waren wij de vorige keer, dat was Efeze 1. En hier staat, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Maar amen betekent ook ja, dat weet u. Hè? Dat is gewoon een sterke bevestiging. En dan golde tot heerlijkheid door ons. Dat wil zeggen, die beloften die God gedaan heeft, worden vervuld in, en liggen vast in, maar worden vervuld in hem, namelijk in Christus. En dat is goden tot heerlijkheid van God namelijk. Want de heerlijkheid van onze God komt met name hierin tot uitdrukking, dat niet alleen dat hij van den beginnen gesproken heeft, maar dat hij sindsdien ook gedaan heeft wat hij gezegd heeft. Hij blijkt betrouwbaar te zijn, dat kan je van Allah niet zeggen. En die andere goden trouwens ook niet. Wat las ik nou, wat hoor ik nou vandaag weer over Zeus? Kent u Zeus? De Romeinen noemden hem Jupiter, hoogst onbetrouwbare, wellustige figuur, en die is dan oppergod. Die wordt aanbeden in de Olympische Spelen. Nooit gemerkt, zingen ze een lied van tevoren, bij de opening van de Olympische Spelen. Tot eer van Zeus, de oppergod van de Olympus. Nee, gemist. De naam Zeus komt er dan ook niet in voor, maar het gaat over die geest, die grote geest die van ouds is enzovoorts. Want als de naam van Zeus erin staat, willen een paar mensen het niet meer meezingen. Dus dat hebben ze dan weggelaten. Maar daar gaat hem. Dat is gewoon de duivel, hoor. Ja, dat is historisch bepaald. Maar laat maar zitten. Als je het niet weet, dan deert het ook niet, hè. Zingt al wat gezongen wordt, niks ondervragende. Maar dat staat niet in de Bijbel. Doe maar. Zoveel beloften Gods als er zijn, ze liggen vast in de Heer Jezus Christus, die wij om die reden, maar nou ben ik er even bij Johannes, die wij om die reden kennen als het woord, of als het licht. Hij geeft namelijk in zijn wezen en dus in zijn werken, want eigenlijk is er geen verschil tussen, hij geeft daarin gestalte, uitvoering aan de beloften die God van oudsher gedaan heeft, waarbij ik ook maar even opmerk wat de Bijbel zegt, dat als God wat doet, doet hij dat niet zonder dat van tevoren te hebben aangekondigd aan zijn profeten. En via zijn profeten staat allemaal in de Bijbel. En andersom staat het er zelfs ook in. Hij zegt, je kan weten wie de echte God is, want ik ben de enige die de dingen tevoren aankondigt, en dan gebeuren ze ook. En waar dat dus bij die andere goden niet het geval is, zijn ze niet de echte God. Dat is makkelijk genoeg, hè. En daar hebben wij het volgende op gevonden. Wij ontkennen dat toekomstvoorspelling mogelijk is. Dus we zeggen dat kan helemaal niet. Enzovoorts. En bovendien geloven we niet dat God gesproken heeft. En dan weten we ook ineens niet meer dat God zijn beloften vervult. Zo werken die dingen. Raken we heel de Bijbelse waarheid en de God van de Bijbel kwijt. En wat je dan overhoudt is die figuur die in de praktijk lakens uitdeelt. Of wat hij maar uitdeelt in deze wereld. De God deze eeuw. Daar kom je dan terecht. Dat is het enige alternatief. Nog een keer. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem. Ja, en zijn in hem. Amen. Ze liggen in hem, in Christus vast. En dat is opdat God daardoor verheerlijkt zou worden. Gode voor God. Tot heerlijkheid. En dan nog een keer door ons. Want het idee is dat die beloften Gods in Christus vervuld zijn en worden, maar waar wij in Christus zijn, aan hem deel hebben gekregen, één plant met hem geworden zijn, betekent het dat die beloften van God in ieder geval aan ons en ook dus door ons in de praktijk, door ons heen, vervuld worden. Hetgeen ook betekent dat de gemeente als zodanig is tot heerlijkheid Gods. En dat staat niet alleen hier natuurlijk, hè. Dat staat er wel vaker. Dat die gemeente is tot heerlijkheid van Christus. Of gewoon de gemeente is de heerlijkheid van Christus. En daarmee tot heerlijkheid Gods. Maar er staat wel dat al deze dingen gaan via de Heer Jezus Christus. Men zou dus voor de gelegenheid een keer dit vers leggen naast Efeze 1 vers 3. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En al die zegeningen zijn vervullingen van beloften van God. En al die beloften van God worden vervuld in de Heer Jezus Christus. Er gaat niks buiten hem om, is het idee. Dat is trouwens ook een oud-testamentische waarheid, waar Jehovah via Jesaja laat zeggen: ik ben God en buiten mij is er geen, is er niemand meer. En ja, terwijl ik deze woorden zeg, denk ik natuurlijk, want zo gaat dat, denk ik natuurlijk, nou dan lopen we meteen tegen de meest verbreide, meest fundamentele, traditionele christelijke leer op met betrekking tot een drie-enige God. Hoeveel goden hebben wij? En toen zei iemand toch één, jaren geleden, en maar daarna begreep ik dat het niet helemaal klopte. Dus toen vroeg ik: hoeveel tronen denkt u dat er in de hemel naast elkaar staan? Toen kreeg ik wel degelijk het antwoord: drie. En waar staat dat dan in de Bijbel? En dan is het antwoord: nergens, want dat is niet zo. Er is maar één God, er is ook maar één troon. En als wij zien, of iemand anders ziet, wie er op de troon zit, dan ziet hij of zij het lam zittend, het lam staande als geslacht. Kortom, dan ziet men de Heer Jezus Christus, de opgewekte uit de dood. En niks anders, want dat is wat de Bijbel leert. En niet alleen langs deze route, want het was een beetje een omweg via Openbaring 4 en 5... en nog een paar hoofdstukken trouwens, maar gewoon in kant en klare taal die iedereen zou kunnen begrijpen. Want hoe dan ook, de Heer Jezus Christus is niet alleen degene door wie God zijn werk doet en in wie dus, want het is hetzelfde, alle beloften Gods vervuld worden, maar hij is ook het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Misschien heb je een pen bij de hand, misschien wilt u het opschrijven, dan, want ik wil u een paar schriftplaatsen zo achter elkaar kortheidshalve voorhouden, voor de gelegenheid. Wat systematisch, dat u niet mijn verhaal hoort, maar dat u gewoon hoort wat de Bijbel daarover zegt. Hè? Want waar ik nou ineens uit citeerde, is uit Hebreeën 1 vers 3, ik laat 2 Korinthe 1 voor wat het is, hè. Want waar staat dat nou zo helemaal? Hè? En dan zeg ik, nou, daar zijn rij schriftplaatsen voor waar dat gewoon letterlijk staat. Met een beetje moeite kan je die zelf natuurlijk ook vinden. Want zo moeilijk is dat nou ook weer niet. Maar het staat er gewoon, hè. In Hebreeën 1, vers 1 wordt immers gesproken over de Zoon, over God en zijn God. Daar begint het vers mee, 1 vers 1. En het eindigt met de Zoon. En over die Zoon wordt gezegd dat God hem gesteld heeft tot erfgenaam, tot Zoon dus, tot erfgenaam van het heelal. En er staat er nog in de tweede helft van vers 2, door welke hij ook de eeuw gemaakt heeft. Dat staat er niet in de vertaling, maar dat geef ik u er vandaag gratis bij. Er staat wereld, maar het is de vertaling van het Griekse eeuw. En dat is in de eerste plaats tijd. Wat hier gezegd wordt en wat gewoonlijk in de Statenvertaling althans verdwijnt, is dat God niet alleen het heelal, alle dingen, hemel en aarde, geschapen heeft, maar dat hij ook staat boven de geschiedenis van die hemel en aarde. Hij heeft de eeuw gemaakt. In Handelingen 17 zegt Paulus in Athene, God heeft niet alleen uit één bloed het hele menselijk geslacht gemaakt, maar hij heeft ook de volkeren gemaakt en verdeeld en hun tijden bepaald. Dat wil zeggen, de geschiedenis ingedeeld in perioden, om zo te zeggen. Maar in ieder geval, hij heeft een plan der eeuwen, zo heet het ook. Soms wegvertaald met eeuwig voornemen, maar het is plan der eeuwen. God heeft ook de geschiedenis bepaald. En dat gebeurt doordat hij beloften deed vanaf het begin. Hij zegt, ooit zal ik dit en ooit zal ik dat en ooit zullen jullie en daarna zal ik weer. En daarmee ontwikkelt zich dus geschiedenis, als het ware, op voorhand. En dat staat hier ook, alleen in de vertaling verdwijnt het. Door welke hij de aion, de eeuw, ook gemaakt heeft. Het woordje ook staat trouwens ook op de verkeerde plek. Maar dan gaat het verder over Christus. De welke, de Messias, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En er staat ook nog tussen, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft. Maar sinds dat gebeurd is en hij dus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, is hij het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat is wat er staat. Dat wil zeggen de uitstraling van een God die per definitie heerlijk en dus licht is. Hè? Heerlijkheid en licht zijn synoniemen in de Bijbel. En wij kennen ook het verschil tussen de lichtbron en de stralen daarvan. We kennen de zon en we kennen de stralen van de zon enzovoort. En in werkelijkheid, de zon zien we niet, de stralen wel. En zo is het maar net, want zo is het met God ook. God zien wij niet, maar wel zijn afschijnsel, de straling. En vandaar dat de Heer ook kan zeggen, ik ben het licht der wereld. Hij is het afschijnsel naar buiten toe van God, van Gods heerlijkheid. Dat is één zin, de volgende uitdrukking is meteen, en hij is het uitgedrukte, precies goed vertaald, naar buiten toe geperste, dat heeft met kracht te maken, naar buiten toe. God openbaart zich met kracht en daarmee ontstaat er aan de buitenkant een beeld. Dat wat zichtbaar is, is eigenlijk altijd een uitdrukking van onzienlijke dingen. Dat zijn wij ook kwijtgeraakt in de loop van de geschiedenis. Nou, recent zijn we dat kwijtgeraakt. Want van oudsher is het een heel bekende opvatting. Daar is trouwens ook het pantheïsme op gebaseerd. Op het idee dat God overal in is. En dat alle stoffelijke dingen uitdrukkingen zijn van geestelijke en dus van onzienlijke dingen enzovoorts. Dat laatste is ook volledig waar, want heel de schepping is een uitdrukking van Gods wezen. Als het er helemaal over gaat. Maar heel specifiek, God openbaart zich in deze wereld, uiteindelijk in degene die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Hier vertaald met zelfstandigheid, dat is ook goed. Nieuwe NBG-vertaling geeft wezen, dat is ook goed. Van wat God in essentie is. Maar God heet nou eenmaal de onzinnelijke God. Waar was dat? De laatste hoofdstukken van 1 Timotheus, als ik het goed heb. God is nou eenmaal de onzinnelijke God. Maar hij wordt vertoond door en in de Heer Jezus Christus. Hij is het beeld van de onzinnelijke God, heet het dan ook in Colossense. Kom ik zo op. En dan nog wat, want ja, ik ben nu toch bezig en hoewel ik het nooit moeilijk wil maken, maak ik toch altijd van de gelegenheid gebruik om er eens iets bij te vertellen. Een ander woord voor uitgedrukt beeld, een goed ander woord ervoor, is het woord persoon. Want dat is wat het woord persoon betekent in de praktijk. In een woordenboek wordt het begrip persona, het Latijn, wordt vertaald met een masker. Men zegt dat is het woord voor een masker. Dat is ook zo, maar per betekent door of doorheen. En sona, dat weet iedereen, dat hangt samen met sound en zo, hè, en sonar. Dat staat voor geluid, voor klinken. En persona wil zeggen, het geluid komt daardoor, klinkt daar doorheen, drukt zich daarin uit. En dan moet u ook nog weten dat een masker niet maar gedragen wordt door bandieten of gangsters of hoe die lui heten, maar door toneelspelers van oudsher. Die zetten een masker op en dat is de uitdrukking van wie zij op dat moment geacht worden te zijn. Te spelen namelijk. Dat is hoe ze zich presenteren achter een masker. In de meeste culturen treden toneelspelers niet op zonder masker. Wij kennen dat niet meer zo erg, maar wij kennen een grimeur. En iemand die aan het gezicht begint te trekken en het jonger doet lijken dan het was, of ouder doet lijken dan het was, en die de ogen scheef doet zetten als je een Japanner moet spelen, zal ik maar zeggen. En al dat soort dingen. Er komt een grimeur aan te pas, enzovoort. Hè. Maar eigenlijk is dat hetzelfde. Een masker. Maar niet om wat te verbergen, maar om iets te openbaren juist. Dat is de betekenis van het woord persoon. Dat staat ook gewoon in uw woordenboeken. Hoe uitgebreider het is, hoe duidelijker het dan wordt. Maar het is gewoon een ander woord voor uitgedrukt beeld naar buiten toe. Als God zich vertoont, dan verschijnt hij achter dat masker, niet waarachter hij zich verschuilt, maar juist waardoor hij zich kan laten zien. Zoals de toneelspeler een masker opzet en dan zie je tenminste wie hij is. Dat is persoon, ook in gewoon Nederlands. Dat theologen aan het woord persoon een specifieke, andere betekenis hebben gegeven, dat staat ook in je grote woordenboek. Niet in je kleine, maar in je grote woordenboek staat dat erin. En dat betekent meteen dat ze daarmee gedisqualificeerd zijn natuurlijk. Er is maar één persoon van de Godheid, er is maar één uitgedrukte beeld van God. Dat is persoon, dat is wat het woord betekent, is er maar één. En dat is de Heer Jezus Christus. Als in de toekomst de Heere God, volgens de profetie en met name volgens Zacharia 14, verschijnt op de Olijfberg en dus gezien kan worden, dan ziet men de gedaante van Jezus van Nazareth. Want hij is het uitgedrukte beeld van de Godheid. En in de Bijbel, het uitgedrukte beeld van de Godheid, de zichtbare God, heet Jehovah. En daarmee de onzienlijke God die erachter steekt ook, maar die kan je niet zien. En vandaar dat uiteindelijk, sinds de opstanding van Christus, de Heer Jezus in de Bijbel daadwerkelijk de Heer genoemd wordt. Dat gebeurt in de evangelie niet. Is u dat wel eens opgevallen? Daar is het rabbi of gewoon Jezus, maar niet de Heer. Of meester, of hoe ze hem maar aanspreken. Pas in Handelingen, en nog niet eens in de eerste hoofdstukken geloof ik, maar pas na de opstanding van Christus, laat ik het in het algemeen wat breed zeggen, pas na zijn opstanding wordt hij aangeduid als de Heer. En worden ook profetieën uit het Oude Testament die over Jehovah spreken toegepast op de Heer Jezus Christus. En terecht, want nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3, is hij het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat was zij daarvoor overigens hier op aarde niet uiteraard, hè? Dat weet u toch, hè? Dat is pas sinds zijn opstanding. Sinds zijn uiterste verhoging, of sinds Filippenzen 2, sinds God hem uitermate verhoogd heeft en een naam gegeven boven alle naam. Hoef je aan geen enkele Jood uit te leggen welke naam dat is. Maar het is in zijn opstanding. En hier staat dat ook. De Heer Jezus wordt aangeduid hier als beeld van God, want daar hebben we het nu over. Maar er staat bij, dat is nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. En sinds hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dus Christus, de Messias, de Heer Jezus, is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Wat ik nou eigenlijk verkeerd doe, is dat ik u eerst had moeten meenemen gewoon naar Genesis 1... Vers 26, want daar zei God, er staat ook God, en God zeide, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Wat ons niet zou mogen ontgaan, is dat dat gewoon een messiaanse belofte is. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, in de eerste plaats, in de hoogste plaats dan. Op het hoogste niveau, dat is een messiaanse belofte. Dat daaruit kwam iemand die wij kennen als de eerste Adam, dat is waar. Maar de Bijbel leert met grote nadruk in Romeinen 5 en in 1 Korinthe 15, dat deze eerste Adam een beeld is van degene die komen zou. Letterlijk staat het zo, hè? Adam, Romeinen 5. Adam is een type, dat woord staat er, is een beeld van degene die komen zou. Met andere woorden, God zei, laat ons Adam, vertaald met mensen, maar voor die vertaling ben ik ook niet verantwoordelijk. Hij zei, lees maar na in Hebreeuws, laat ons Adam maken, enkelvoud, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En de Bijbel zelf zegt dat die Adam, die toen verscheen en geformeerd werd uit de stof der aardbodem, een voorbeeld is, dat staat er in de Statenvertaling van Romeinen 5, een voorbeeld is van degene die komen zou. En Paulus in 1 Korinthe 15 zegt, maar ja, het gaat niet om die eerste mens, Adam, die uit de aarde aards is. Het gaat om de laatste Adam, de nieuwe mens, en die is uit de hemel. En de eerste is een beeld van degene die komen zou. De Bijbel is daar duidelijk in. En als we dus hier in Hebreeën 1 lezen, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, dan zouden wij moeten begrijpen dat hier triomfantelijk, want triomf is overwinning, hè, dat hier triomfantelijk gezegd wordt dat de Heer in zijn overwinning op zonde, wet en dood en wat het nog maar meer allemaal was, sinds die tijd de vervulling brengt van Gods beloften. Bijvoorbeeld die belofte uit Genesis 1 vers 26... over een mens naar Gods beeld, een Adam naar Gods beeld en gelijkenis. Hier is hij dan, uiteindelijk. Nee, het probleem is dat men die woorden op ons mensen van toepassing gebracht heeft om ons mensen omhoog te steken. Maar iedereen die enige mensenkennis heeft, zou toch de kwaliteiten van die God in twijfel moeten trekken, waarvan de mens dan een beeld zou zijn. En ik verwacht niet dat u dit gedaan hebt, maar u zou natuurlijk ook eens na kunnen kijken wat de theologie in de loop van de geschiedenis naar voren heeft gebracht om die uitdrukking te verklaren. De mens naar Gods beeld en gelijkenis, ook die mensen, die zijn niet helemaal dom, die hebben ook wel gezien dat de mens toch niet erg op die God lijkt. En of ze trekken de uitdrukking ver naar beneden en zeggen, nou ja, zoals God uit drieën bestaat, zo bestaat de mens uit drieën, geest, ziel en lichaam. En dat is het dan. Of men zegt, God kan denken en een mens ook. En dat onderscheidt de mens van de dieren. Wat ik tamelijk arrogant vind. Omdat men daarbij de menselijke ratio, het menselijke verstand wel meteen erg hoog niveau zet. Alsof we gesprekspartner zouden kunnen zijn van God. enzovoorts. Of men zegt, nee, hij was beeld Gods, maar toen heeft hij gezondigd en toen werd het anders. Sindsdien is hij dat niet meer. Dat moet je er dan uittrekken, maar uiteindelijk geeft men dat toe. En zegt men, nou ja, dat was voor de zondeval. En dan weten we het nog niet dus. En mijn antwoord op de vraag is simpel genoeg. Mens naar Gods beeld. Adam was dus één fase, één stap op de weg daar naartoe. Het waren 75 stappen, zegt de Bijbel, van Adam tot op Christus. En toen kwam er iemand, die heet Adam, want hij stamt af van Adam. Maar die is beelddrager Gods en dat is in zijn opstanding uit de dood. En dat is de triomf. Vervulling van Gods belofte. Waarom ook niet? Genesis 3 maakt melding van het zaad der vrouw. Dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. En die hebben we nog nooit op een mens van toepassing kunnen brengen. Gewoon mens. Daar hebben we dus ook geen moeite meer mee om te zeggen dat slaat op de Messias. Hoewel ik niet weet welk schriftgedeelte dat dan zou zeggen. Dat het op de Messias slaat. Maar wij begrijpen dat gewoon. En dit zouden we niet alleen moeten begrijpen. De Bijbel zegt het. Christus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Daarnaast, want ik zei, ik noem u een paar schriftplaatsen. Daarnaast staat hetzelfde in 2 Korinthe 4, vers 4. Waar staat dat de God deze eeuw, dat is Zeus, Jupiter en Allah. In de welke de God, de overste deze wereld. In de welke de God deze eeuw de zintuigen verblind heeft. Namelijk van de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlicht. Weet u nog, Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Onthoud die. En nou staat er, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Die het beeld Gods is. Waaruit bestaat de heerlijkheid van Christus? Dat hij beeld Gods is. En als ieder mens beeld Gods is, dan heeft Christus niet meer heerlijkheid dan u of ik van nature. En u begrijpt toch dat dat niet de betekenis van het vers is. Dan betekent het vers namelijk helemaal niks. Oh, is hij beeld Gods? Zijn we allemaal. Dus vertel eens wat nieuws. Nee, dat zijn wij niet. Christus is dat. Hij is het beeld Gods. Romeinen zegt dat wij na datzelfde beeld, en 1 Korinthe trouwens ook, 2 Korinthe ook trouwens, dat wij na datzelfde beeld veranderd zouden moeten worden. Dat staat hier een paar versen ver terug in 2 Korinthe 3 vers 18. En in Romeinen staat, wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Het beeld van Gods Zoon. Als je het beeld van Gods Zoon gelijkvormig wordt, dan word je toch beelddrager Gods. Maar hoe zou je beelddrager Gods worden als je dat al was op grond van geboorte? En je afstamming van Adam. Je komt daar niet mee weg. En begrijp me goed, dit is niet hoge gegrepen Bijbelse waarde, dit is fundamenteel. Men heeft profetieën of uitspraken over Christus van toepassing gebracht op de mens in het algemeen. Net als in Psalm 8. Wie is die mens? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En let maar op, men past het toe op ons. Men zegt, dat zijn wij. Die zoon des mensen of die mens die gezet is over de werken van Gods handen en die zou heersen over heel de aarde, zegt men, dat zijn wij en dat moeten wij doen. Maar de Bijbel zegt, dat is Hebreeën 2, de Bijbel zegt, dat zijn wij niet, dat is Christus. Die is die zoon des mensen en die is gesteld over de werken van Gods handen. Maar men past die uitspraken op ons toe, in alle hoogmoed denk ik dan. En daarna is er voor Christus ineens geen plek meer. Of hij komt hooguit naast ons. Hij hoort er dan ook bij. Maar zo is het niet uiteraard, hè. Zijn omstandigheden, hoedanigheden, die pas vervuld worden, want zijn beloften Gods. Zijn omstandigheden, hoedanigheden die vervuld worden in de persoon en het werk van Christus. En die zijn vervuld dus toen hij de Christus werd officieel in zijn opstanding en eerder niet. En deze uitspraak van Paulus, de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Ja, over de Heer Jezus op aarde staat in mijn Bijbel. dat hij toen geen gedaante of heerlijkheid had dat wij hem zouden begeerd hebben. Dus toen was hij niet de heerlijkheid Gods. Of had hij de heerlijkheid Gods? En als het toch staat dat hij de heerlijkheid Gods getoond heeft, in bijvoorbeeld Johannes 2, make a note, dan staat er dat hij dat deed door de wonderen. Hij demonstreerde die goddelijke kracht die in hem werkte. Maar hij zelf was toen niet de afstraling, afschijnsel van Gods heerlijkheid of zo. Ze schatten hem bovendien 50, terwijl hij net in de 30 was. Dat weet u toch nog? Dus ze zagen hem niet de heerlijkheid Gods, maar ze zagen in hem een verlepte mens. Toch? Waarin de dood werkt. Maar Christus is het beeld Gods, zegt Paulus, en dat slaat uiteraard op de opstanding van Christus, of op Christus sinds zijn opstanding, logischerwijze. En dan ga ik gauw verder, want ik heb al voor mijn beurt geciteerd uit Colossenzen hoofdstuk 1. Het gaat mij om die uitdrukking, hè? Beeld Gods. Colossenzen 1, waar gesproken wordt over, in vers 13, de Zoon van Gods liefde, dat is vers 12, dankende de Vader, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon. Zijner liefde staat erachter. Ik heb nog altijd de indruk dat die term liefde achter het woord Zoon de verwijzing is naar David. Want, dat heb ik u geloof ik ook vorige keer gezegd, denk ik, naar aanleiding van Efeze 1. Want daar wordt ook gezegd dat we in de geliefde zijn enzovoort. En ik denk dat dat gewoon de Griekse vertaling is van de naam David. En dat dus de naam David heel wat vaker in het Nieuwe Testament voorkomt dan wij denken. Alleen nu vertaald en via het Grieks. Dan wordt het de Zoon, de geliefde. Zoon. David. Daoud. Maakt niet zoveel uit, want het gaat hier niet primair omdat hij zoon van David is, hoewel hij dat was en is. Maar omdat hij zoon van God is, over wie dan staat, die zoon in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Eigenlijk staat er, in de welke wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Die zoon namelijk, de welke het beeld is des onzienlijke Gods. Korter kun je het niet zeggen en als je mij vraagt ook niet duidelijker. Er staat dat God onzienlijk is. En zo staat het dan ook ergens in Timotheus. God is de onzienlijke God. En van Christus staat dat hij zal te zijner tijd zal vertonen de onzienlijke God. God kan niet gezien worden. Hoe dan ook niet. Het begrip God is niet een waarneembaar begrip. Het is abstract. Het bestaat, het is reëel. Een reëel ding of iets of iemand, net hoe u het hebben wil. Maar God heeft geen gedaan. Het is die basale kracht die werkt in de schepping als zodanig enzovoorts. En de Bijbel zegt, God kan niet gezien worden. Als u nou denkt dat ik wat wat al uitsla, moet ik u zeggen dat de Joden dat dan ook doen. Want die geloven weliswaar niet in de Heer Jezus als beeld Gods, maar die hebben wel degelijk eenzelfde godsopvatting. Want die geloven inderdaad dat God onzienlijk is en dat die Jehovah uit het Oude Testament die verschijnt, dat hij de uitdrukking is, het beeld, de uitdrukking is van de onzienlijke God. En God zelf noemen ze de Ensof. Dat wil zeggen, degene die de bron is der dingen, maar degene die erachter steekt, degene die men niet kan kennen. Maar als die goddelijke kracht, die God die kracht is, zich manifesteert en vertoont aan en in een tastbare wereld, verschijnt daar de gedaante van Jehovah, vinden zij in het Oude Testament. En bij nader inzien, ik vind dat ook in het Oude Testament. Precies hetzelfde. Maar als sinds de opstanding van Christus diezelfde God zich manifesteert, verschijnt weliswaar nog steeds het beeld Gods onder de naam Jehovah, Maar als je goed kijkt, zul je zien wie het is. Het is Jezus van Nazareth. De zoon van David, de zoon van Abraham. En zo wordt het ook in de Bijbel feitelijk beschreven. In het Oude Testament al. En hier is het dus niks nieuws. Maar hier staat gewoon van Christus, de zoon. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Maar ook dit is de verwijzing gewoon naar die onzienlijke God die in Genesis 1 vers 26 zei: laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Toen kwam eerst de eerste Adam, maar zei Paulus in Hebreeën 10... God neemt nou eenmaal het eerste weg om het tweede te stellen. En in 1 Korinthe 15 zei dezelfde Paulus: het gaat niet om de eerste Adam, dat is die oude mens uit de aarde. Het gaat om de tweede mens, die is uit de hemel. En over ons zegt hij: en gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Hoezo beelddragers Gods? Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. We zijn beelddragers van Adam, van nature. Zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen? Zullen wij een lichaam krijgen zoals dat van Christus? Daar staat de Filippenzen natuurlijk ook, dat heb ik hier mijn hand bij, hè, want het was Filippenzen 3. Hij zal ons vernederd lichaam veranderen en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. 3 vers 21 van Filippenzen, maar dat is nou ons onderwerp niet specifiek.
Wat wel heel mooi is, is Colossenzen 2 vers 9.
2 vers 9? Oké. Okay. Colossenzen 2 vers 9... waar niet het woord beeld staat, maar wel dezezelfde gedachte geformuleerd wordt. Hè? Namelijk, Christus, dat is het laatste woord van Colossenzen 2 vers 8. Christus, want in hem woont heel, dat is hetzelfde, heel de volheid der Godheid. Namelijk in zijn lichaam staat er dan achter. Hè? Het woord lichamelijk wordt aan het eind van het vers gezet, omdat het de inleiding is tot het volgende vers. Want het volgende vers gaat ervan uit dat wij weten dat wij zijn lichaam zijn. En als in hem heel de volheid der Godheid woont, woont die volheid der Godheid dus in zijn lichaam. Maar u en ik maken daar deel van uit. En daarom staat er dan ook meteen: en gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is, enzovoorts. Maar in hem woont de volheid der Godheid. Wat niks zou betekenen als dat altijd al zo was. Maar ja, dat is het verhaal van Filippenzen 2. Waar staat dat hij in de gestaltenis God zijnde het beeld van de mens heeft aangenomen. De gedaante van de mens heeft aangenomen. Hier op aarde was hij vernederd. Maar inmiddels in zijn opstanding woont heel de let op, heel en de volheid, dat is twee keer hetzelfde. Dat wil zeggen, niks uitgezonderd. Heel de volheid van de Godheid. Dat wil zeggen dat als God zich manifesteert, gaat het nooit en never buiten de Heere Jezus Christus om. En wat je ook van de Godheid als zodanig zou kunnen zien, eventueel, wat je ziet is altijd de Heere Jezus Christus. Vandaar dat men het over het algemeen niet helemaal, niet dat men er een punt van maakt, maar men is het niet helemaal eens over het Oude Testament, waarin sprake is van verschijningen van de Heer. Nou ja, van God. U weet wel. Aan Adam, aan Abraham, aan Jacob. Die werden zelfs fantastisch, die twee. Maar goed. In Peniel, weet u wel. En daarna, wat heb je nog meer? Aan Mozes en Gideon. Ik sloeg Joshua over. Aan de ouders van Simson. Elia misschien, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de Heer manifesteert zich. En men weet er niet goed raad mee. Men zegt, nou, het is een verschijning van de Godheid. Men heeft gelijk. En men noemt het dus een theofanie. Want Theos is God en Fani, dat is een fantoom, dat weet u, hè? Dan verschijnt iets. Hè? Een theofanie. Maar er zijn er ook die stellen vast dat het een voorverschijning is van Christus zelf. Dat kun je uit de Bijbel ook aantonen, bij sommige gelegenheden althans, dat degene die daar verschijnt de Messias is. De Heere. En sommige schriftplaatsen zeggen dat min of meer, en uit andere valt het te constateren. En op die grond spreekt men dan niet van een theofanie, maar van een voorverschijning van Christus. En men noemt dat dan een christofanie. Avant la lettre, want het was voordat het nieuwe verbond was aangebroken en de Christus was verschenen. Men weet dat niet helemaal zeker, hoe dat nou eigenlijk zit. En ik vind dat persoonlijk achteraf redelijk vermakelijk. Want ja, die Jehovah die daar verschijnt, en die bij gelegenheid ook zegt dat dat zijn naam is, althans dat je hem via die naam kunt aanroepen. Ja, dat is een verschijning van de onzienlijke God. Maar de verschijning van de onzienlijke God in onze dagen is niemand anders dan Jezus van Nazareth. Alleen Jezus van Nazareth verscheen niet in het Oude Testament. Dat kan niet, want hij was nog niet geboren als zodanig. De naam Jezus kreeg hij bij zijn geboorte en van Nazareth was omdat de familie zich na zijn geboorte daar alsnog vestigde. Je krijgt chronologische problemen. Maar fundamenteel blijft staan dat als men in het Oude Testament van doen heeft met een openbaring van de Godheid, een theofanie, kun je die dus inderdaad net zo goed een christofanie noemen, want het maakt helemaal geen verschil. Dus die verwarring bij nader inzien is er eigenlijk helemaal niet. Het is precies hetzelfde. Je spreekt hem aan als Heer met de naam Jehovah. Dat was toen zo en dat doe je nu ook. Alleen nu weet je dat hij ook is zoon van David. Dat was in de oud-testamentische tijd niet. Hij is nu ook zoon van David. En op die grond ook de Messias dus. Zoon van God en zoon des mensen en zoon van David en zoon van Abraham. Alles bij elkaar. En daar was het wachten nog op in oud-testamentische tijd. Maar er blijft dus gewoon de Heere, Jehovah, Joshua, Jezus, Messias zeg ik dan maar, de Messias. Hij is, ook met terugwerkende kracht, de openbaring van de Godheid. En als dus in openbaring sprake is van een troon, dan vind je op die troon het lam staande als de slacht. In hoofdstuk 4 en 5. Maar als in openbaring, wat het maar was het 21? De 20 geloof ik. De grote witte troon hebt op de jongste dag, waarvoor de doden, klein en groot en wie ze maar waren, zullen staan en waarbij ze geoordeeld worden, dan wordt die troon nog steeds gebruikt door de Heer Jezus Christus. Het is nog steeds dat lam staande als geslacht. Men spreekt over de grote witte troon van God om te onderscheiden van de rechterstoel van Christus. Maar het is eigenlijk een misverstand. Die troon is altijd de troon van één en dezelfde. Als er iemand op zit, als je iemand kunt zien op die troon, dan zie je Jezus van Nazareth. Zoon van God en zoon des mensen. Het is maar één troon. Niet dat die troon er nou erg veel te doet, maar het gaat erom. Alle macht is gegeven aan één. Dat is ook wat de Heer zei. Ik bedoel, er zijn nog veel meer schriftplaatsen waar dat hele woord beeld niet in voorkomt. Maar die precies hetzelfde zeggen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hadden we kunnen zeggen, in mij zijn alle beloften Gods ja en amen. In mij worden alle beloften Gods vervuld. In mij worden de gelovigen gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Althans, in onze dagen. In mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En Johannes, althans in het Johannes-evangelie, wordt eraan toegevoegd. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En het werd geschreven lang na de opstanding van Christus uiteraard. Hè? Het mag niet moeilijk zijn, maar het is bazaal, het is hoogst essentieel. Wie is dat eigenlijk? Jezus van Nazareth. En het antwoord is, hij is de zoon van David, naar de mens. Zoon van Adam, als u wat zegt. die de hele aarde zou onderwerpen. Maar veel belangrijker, hij is de Zoon van God. Die van Gods wegen beloofd was en zou komen. Wat zwart op wit vele malen in de Bijbel staat natuurlijk. En die gekomen is om het werk Gods gestalte te geven. In Handelingen 13 zegt Paulus daarover dat God naar de belofte verwekt heeft de zaligmaker uit David. Naar de belofte. Zie, het is niet zomaar wat, hè? Of in Lucas 1, dan wordt gezegd dat God verlossing heeft teweeggebracht gelijk hij gesproken heeft. En in Romeinen 1, vers 2, het evangelie het welk hij tevoren beloofd had. En in 2 Timotheus 1, vers 1, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. En in Titus 1, vers 2, naar de hoop des eeuwige levens welke God beloofd heeft. En 1 Johannes 2, vers 25, de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Enzovoort. Je leest er overheen, want het valt je niet meer op. Maar het gaat erom dat God een en ander aangekondigd heeft in het Oude Testament. En wat het ook was, het wordt vervuld in de Heer Jezus Christus. Een deel van de praktische uitwerking daarvan, moet ik zeggen, wacht weliswaar op de toekomst. Maar het zal gebeuren, want hij is de personificatie van de Godheid. Of anders, hij is de persoon van de Godheid. Zo ziet God eruit. Nee, zijn wezen ziet er niet uit, maar dat is van u ook zo. Dat is ontastbaar, onzienlijk, niet waar te nemen. Maar u en ik, wij drukken ons uit in vormen. Nee, niet alleen beeldend kunstenaars doen dat, alle mensen doen dat. Ze drukken hun wezen uit in vormen naar buiten toe. Het kan waargenomen worden. En God die zich uitdrukt in vormen, in beelden en in geluid, God drukt zich uit inderdaad in de Heer Jezus Christus, die daarmee per definitie de persoon van de Godheid is. Hebben u dat nog? Ik hoop het. En anders doen we over een paar jaar hetzelfde weer. Hè? Maar om bij dat beeld te blijven, want ik stel het toch op prijs om dat even te vervolgen. In Filippenzen 2 wordt gesproken over Christus die de gestaltenis, dat is ook beeld, hè? Die de gestaltenis Gods was in het verleden, maar die zichzelf vernietigd, dan wel geledigd heeft, want dat staat in vers 7, en vernederd geworden is en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, en hier op aarde gevonden werd in de gedaante van een mens. En daarvan staat dan vervolgens vers 9, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Hij was beeld, gestaltenis, Gods. En hij heeft dat afgelegd in gewoon Nederlands. Het is niet helemaal de goede term, maar daar komt het in de praktijk op neer. Hij werd mens in vernedering en sinds zijn opstanding is hij dus in ieder geval de gestaltenis Gods. Het beeld van Gods wezen uitermate verhoogd. En hier staat dan ook vers 9, God heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Die kan niet missen, dat is de naam van de verschijning van de Godheid in het Oude Testament. Jehovah, want zo heet de verschijning van de Godheid. 1 Korinthe 15, vers 45 had ik al genoemd. In verband met, hij is de laatste Adam, maar wel degelijk Adam. In de zin van, er zijn er twee. En de eerste is een voorbeeld van degene die komen zou. Dat geldt voor die mens individueel, Adam en Christus. En het geldt ook voor een hele mensheid die daaraan vastzit. Namelijk degene die in Adam zijn tegenover degene die in Christus zijn. En dat is de vergelijking die gemaakt wordt in het tweede deel van Romeinen 5. Waar het dan ook staat, Adam was een voorbeeld van degene die komen zou. Maar de laatste is de definitieve en daarmee de vervulling van de woorden uit Genesis 1, vers 26. Johannes doet daar ook enige uitspraken over. Johannes drukt zich trouwens altijd wat vreemd uit, dat heb ik u wel eens vaker gezegd, hè? Maar Johannes, die dit evangelie geschreven heeft, natuurlijk na en vermoedelijk ruim na de opstanding van Christus, die zegt in Johannes 1, vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Ga dan maar aan staan. Niemand heeft ooit God gezien. Waarna wij dus ogenblikkelijk de vraag stellen, want wij denken dat men wel God gezien heeft. Dan vragen we, nou, als men God niet gezien heeft, wat heeft men dan gezien? Wat zagen Abraham en die lui allemaal? Wat zagen ze dan, als ze God niet gezien hebben? Makkelijk genoeg, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar ja, die term wordt in Hebreeën 1, vers 3, gereserveerd voor de Heer Jezus. Zagen ze die dan, dan zeg ik, ja, maar dat kan je zo niet noemen, want hij heette niet Jezus, nog in geen eeuwen. Wat zagen zij dan? Ja, Jehovah. Is die dan niet God? Dat hangt er vanaf hoe nauwkeurig wij die vraag nemen. Is Jehovah dan niet God? Ja, Jehovah is God. Maar bij nader inzien, Jehovah is de buitenkant van de Godheid. Dat wil zeggen, voor zover de Godheid zich zichtbaar maakt, zich vertoont, heet hij Jehovah of Yahweh of Yahweh, we noemen dat in overeenstemming met de molde dan maar uitspreken wil. Maar u begrijpt wat ik bedoel, mag ik aannemen. Heeft men het wezen van de Godheid gezien? Nee, dat kan namelijk niet. God is de onzienlijke God. Maar God vertoonde zich in een gedaante die dus fungeert als zijn beeld. En omdat het gezien en waargenomen gehoord kan worden, wordt bij gelegenheid gevraagd, wie bent u? Dat betekent uiteraard van, waar kan ik u vinden? Hoe kan ik u aanroepen? En dan zegt hij bij gelegenheid, ik ben die ik ben. Dat is een variant op de naam Jehovah. En soms vind je die hele vraagstelling niet en wordt de verschijning als zodanig beschreven in de Bijbel als de Heere. En zo is het maar net. Dat is wie hij is. Maar u weet hoe Johannes is, die redeneert nooit oppervlakkig. Die gaat op het wezen der dingen in. En die kan dus rustig zeggen, niemand heeft ooit God gezien. Men heeft de buitenkant van de Godheid gezien. Zijn persoon, zijn masker, waarachter hij zich dan wellicht verbergt, maar positiever is te zeggen, waardoor hij zich openbaart. Want zo is het. En hier staat dan, niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft verklaard. Heeft hem aan ons verklaard, heeft men tussengevoegd. En u zult begrijpen dat ook dit vers enigszins geleden heeft, want tot vandaag weet men niet precies wat er eigenlijk staat. In het algemeen is het idee wat er staat is, de enige geborene die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard. Maar sinds Nicea heeft men er belang bij gehad om het woord zoon erbij in te vullen. Om die levende drie eenheid enigszins gestalte te geven, ook in de Bijbel. Maar voor zover ik weet staat het woord zoon er niet, er staat gewoon de enige geborene. En dat een zoon is, weet u, maar sterker nog, het is die zoon met het eerstgeboorterecht, de Allerhoogste. Want ook zoon van God is een ruim begrip. Het is een term die ook van toepassing gebracht wordt, bijvoorbeeld op de engelen. Die heet ook zoon van Gods. Dus ja, over wie hebben we het dan? En Johannes stelt de prijs op dan toch duidelijk te zijn. Hij zegt de enige geborene, de begoor. Gedacht vanuit het Hebreeuws dan, hè? Maar hij is het. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem verklaard. Wie heeft men dan dus gezien? Wie hebben die ouden gezien? Zij zagen God, maar wat zagen zij? Nou ja, wat hier heet de enige geborene, de begoer, de zoon, de erfgenaam, maar in de praktijk dus de Heere die het uitdrukking is van Gods wezen. En die hier de enige geborene en impliciet de zoon genoemd wordt. Mag geen enkel probleem zijn. Ik vind het altijd aardig om bij te verklaren dat de Joden zeggen onze God heeft geen zoon. Maar dat in hun eigen theologie Jehovah de zoon is. Wat wij de zoon noemen. Namelijk volgens hun eigen theologie is Jehovah het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En zo zal het ook blijken. Want als het volk schrijft... Zacharië onder andere, als het volk, het Joodse volk in de toekomst zich zal bekeren tot Jehovah, tot de Heere staat er, en de naam des Heeren zal aanroepen, staat er op nogal wat plaatsen, dan zal die Heer verschijnen, maar de Bijbel zegt dat dat niemand anders is dan Jezus van Nazareth. En dat hebben ze niet door, dan vragen ze maar, wie bent u nou eigenlijk? Vragen ze weer, wie bent u? De oude vragen, met name die van Mozes. Namelijk, wat zijn toch die littekenen in uw handen, Zacharië 13, wat zijn toch die littekenen in uw handen, enzovoorts. En Zacharië 12 zei daar al van, dan zullen zij zien wie zij doorstoken hebben, dat is schrikken. Want zij bekeren zich weliswaar tot de Heer, maar als de Heer zich bekend maakt, pas dan zullen zij tot geloof komen. Tot geloof namelijk, dat Jezus dezelfde is als Jehovah. Nou ja, tot dat geloof komen wij. Zij komen tot geloof dat Jehovah dezelfde is als Jezus. Niemand anders dan Jezus, niemand anders dan Hij. Gek, hè, dat we zo'n lied zingen, iedereen zingt het. En als je daarna zegt, maar het is strijdig met de levende drie eenheid, dan kijken ze aan, dat was ze niet opgevallen. Maar het is wel zo, hè. En te strijden met Jesaja, want daar staat niemand anders dan Jehovah. En als je daar het probleem oplost en zegt, maar Jehovah is Jezus, kijk eens je weer aan. Want wat zegt hij nou weer voor geks? Maar dat is wat de Bijbel leert. En voetstoots, we lezen er overheen, maar je moet het ook gewoon voetstoots aannemen. Natuurlijk is dat zo. Jehovah is Jezus en Jezus is Jehovah. En Jehovah is de naam van de Godheid en dus droeg de Heer Jezus op aarde die naam niet. En toen hij opstond uit de dood heeft God hem alsnog die naam boven alle naam gegeven. En in die naam zal zich buigen alle knie, Filippenzen 2, dergenen die in de hemel, die op de aarde en onder de aarde zijn. Maar die tekst is geleend uit Jesaja en daar staat dat het van toepassing is op Jehovah. Buiten wie geen God is en in zijn naam en voor hem zal alle knie zich buigen, staat er dan. En daarbij is niemand anders. En Paulus past dezelfde uitspraak in Filippenzen toe. Hij kent ze dus uit Jesaja en past ze toe op de Heer Jezus. Dan of Paulus is een grote bedrieger. Of hij zegt gewoon, Jezus is Jehovah en Jehovah is Jezus. En zo is het ook, er is geen andere mogelijkheid. Nee, men heeft natuurlijk een oplossing voor het probleem bedacht en gezegd. Dat God heet Jehovah, de Vader, de Zoon heet Jehovah en de Geest heet dus ook Jehovah. Die kan je zelf ook wel bedenken dan. En hoe heten ze dan? Heten ze alle drie Jehovah? Dat lijkt me ook niet handig. Naast elkaar bedoel ik. Maar het is niet naast elkaar, het is maar één God. Die zijn onzienlijke kracht manifesteert, dan heet het de Geest van God... Maar die zich ook zichtbaar vertoont bij gelegenheid aan de mens. En die zichtbare vertoning, dat uitgedrukte beeld van de onzienlijke God. Ja, die kennen wij, die heet Jehovah. En die kennen wij sinds de opstanding van de Heer Jezus als de Heer Jezus Christus. Jehovah, Joshua, Mashiach. Dat is wat het is. En men zou dus niet te gering over de Heer Jezus denken. Dat gebeurt dikwijls, hè? Als we zijn naam noemen, zijn we terecht bij God, de schepper van hemel en aarde. Niet maar tot een lagere soort personeel, een of andere mens die vroeger geleefd heeft en die een van de grootste profeten was en die daarom in het spoor van de maagd, die als hulpje mee mag, of in het spoor van de Boeddha Maitreya als hulpje mee mag. Hij is God. Als je hem tegenkomt, hij is God. Als je hier binnen zou komen met die tekenen in zijn handen herkenbaar, bij wijze van spreken, Want dat zou hij niet doen in onze dagen. Maar bij wijze van spreken, hij is God. En niet maar een mens uit het verleden, zelfs niet maar een zoon van David of zoon van Adam. Hij is God. Meer valt er van God niet te zien. En die uitspraken, die moet ik nog noemen, want dat was Johannes 12. Eerst Johannes 12. Dat is typisch Johannes trouwens dit hoor, Johannes 12. Eerst vers 44. En Jezus riep en zeide, hij sprak dus met kracht. Dat is om de woordenkracht bij te zetten. Ze zijn essentieel. En hij riep, die in mij gelooft, gelooft in mij niet, maar in degene die mij gezonden heeft. Als je nou wil, dan begrijp je het niet, hè? Als je nou wil, dan zeg je, hij zegt eerst die in mij gelooft en daarna zegt hij gelooft in mij niet. Die man die praat wartaal. Geloof me nou wel in hem of niet? Maar de Heer zegt, wie in mij gelooft, in hem, wie? Jezus van Nazareth. Geloof maar niet slechts in mij, maar in degene die mij gezonden heeft. En dat is degene die wij kennen als God die de Vader is. Toch? En er wordt geen onderscheid gemaakt. En dan zegt u, ja, maar dat komt omdat hij een woord van God predikt. En als je gelooft in het woord van de Heer Jezus, dan geloof je dus in het woord Gods en dus in God. Ik zeg, ja, dat is goed. Volgende vers. Dit is goed. Volgende vers. En die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. Nou moet ik u eerlijk zeggen dat dat in hoge mate profetisch is wat hier staat. Ik moet dringend ophouden, dus ik ga het nou niet meer verklaren, geen poging daartoe ondernemen. Maar eigenlijk, het gaat om, dus met hele Johannes-evangelie zo, en eigenlijk met alle uitspraken van de Heer Jezus, ze zijn profetisch voor na zijn opstanding. Maar dan nog, ook in de dagen die hier beschreven worden, waarin de Heer dat zei, gold dit precies zo, er viel ook in die dagen niet meer van God te zien dan dit. Want die Jehovah uit het Oude Testament wordt geacht, ik vraag u niet te begrijpen, ik vraag u te geloven dat de Bijbel dat leert. Je wordt geacht te begrijpen dat die Jehovah, die verschijning van de God, hè, die we kennen in een gedaante als van een persoon, zal ik maar zeggen, die wordt geacht uit de hemel afkomstig te zijn, die wordt geacht zich vernederd te hebben, Filippenzen 2. Die wordt geacht uit de hemel afkomstig te zijn, Johannes 3. En hier op aarde geleefd te hebben en daarmee ook zijn titel Jehovah te hebben afgelegd. Maar dat betekent dat er niet meer van God gezien kan worden dan alleen de Heere Jezus. Maar je kan van hem niet zeggen dat hij de openbaring was van de heerlijkheid Gods of zelfs maar de openbaring van de Godheid. Dat had hij nou juist afgelegd. Maar dan blijft staan, die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. Dus als u God de Vader ziet, wie ziet u dan? Nog steeds Jezus van Nazareth. Dat gaat niet anders. Want hij, Jezus, is de omhulling, de persona, het uitgedrukte beeld van de onzienlijke God. En dus toch niemand anders dan Jezus. Maar je had ook kunnen zingen, niemand anders dan Jehovah. Maakt niks uit.
Verzet Thomas op, mijn Heer en mijn God.
Ja, daar moet ik nog naartoe, naar hoofdstuk 14 natuurlijk. Johannes 14. Waar we overigens zijn helemaal aan het eind van de aardse bediening van de Heer Jezus. Vandaar dat het zo makkelijk is te begrijpen dat die woorden vooruitgrijpen op zijn opstanding. Maar dat is Johannes 14. Waar de Heer zegt, ik ga naar het huis mijn vaders, enzovoorts. En waar ik heen ga, weet gij, enzovoorts. En maar, dan zegt hij, Thomas, maar waar gaat u dan naartoe? En hoe zit het dan? En dan zegt de Heer, nou, ik ben niet alleen de weg, maar niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand komt tot God dan door de Heer Jezus Christus. En dan verder, hè. Indien gij mij gekend hebt, zo ben ik begonnen, hè. Het ging toch om Christus te leren kennen. Indien gij mij gekend had, Zo zoudt gij ook mijn vader gekend hebben. Ik ben van mening dat deze woorden ook in hoge mate profetisch zijn voor onze tegenwoordige tijd. Indien wij werkelijk weten wie Christus is, weten wij wie God is. Want God openbaart zich in de Heer Jezus Christus, die zijn persoon is. Wat ellendig dat men dat woord een andere betekenis heeft gegeven, want in de oorspronkelijke betekenis is het geweldig. Kun je het prachtig gebruiken. Dat is wat het is. God openbaart zich in de persoon die wij kennen als de Heer Jezus Christus, maar die is de persoon van de Godheid als zodanig. De gestalte die God aanneemt. En dus, indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn vader gekend hebben. Vandaar dat ik dat hele begrip theologie een beetje moeilijk vind altijd. Want je kan naar bijbelse maatstaven het begrip theologie net zo goed vervangen door christologie. Want hoe leren wij God kennen? Door Christus te leren kennen. Onderscheid bestaat niet. Er is maar één God. Het zijn geen twee vakken apart. Ik heb ook altijd wat moeite, dat zeg ik ook altijd, met systematische theologie. Het is een leuk hulpmiddel, maar juist omdat het een goed hulpmiddel is, zeg ik er ook altijd bij, denk er, wees er voorzichtig mee, want worden dingen van elkaar gescheiden die helemaal niet gescheiden kunnen worden. Je kunt niet spreken over de gemeente zonder te spreken over Christus. Je kunt niet spreken over een koninkrijk Gods zonder te spreken over Christus. Je kunt niet spreken over welke oud-testamentische belofte dan ook zonder te spreken over Christus. Een vak als eschatologie, over de leer der laatste dingen heet dat. Onvervuld profetisch woord. Ja, dat kan niet zonder te spreken over Christus. Dus het wordt altijd christologie. Nee, en ook over de geest, pneumatologie, de leer over de Heilige Geest. Ja, dat is Christus, dat is de geest van Christus. Dat is niet wat anders. En dat zou je moeten weten. Als je dat weet, maar kun je van mij die vakken naast elkaar bestuderen. Ik vind het prima, ik vind het ook heel nuttig trouwens. Maar je moet wel begrijpen dat dat onderscheid feitelijk niet bestaat. Dat is een systematisering die wij gemaakt hebben. Maar er is maar één God. Nou goed, nog een keer, vers 7 van Johannes 14. Indien gij mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn vader gekend hebben. En van nu, dan zie je dat het toch profetisch is en slaat op de toekomst. Dit was in de nacht dat hij verraden werd, hè? Ja. Met een paar uren te gaan nog. Ja. Van nu kent gij hem en hebt hem gezien. En Filippus zei, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Maar het punt is dat Heere, zeker als het Jehovah is, maar goed, dit is Grieks en geen Hebreeuws. Maar als Heere Jehovah is, Jehovah is de vertoning van de Vader. En Filippus zegt, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En Jezus zegt, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend? Filippus, de dingen die je niet begrepen had, begrijp je me goed, dat doet ook weinig ter zake. Ze zouden, alle 11 van de 12 in elk geval, zouden begrijpen, en misschien de 12 ook wel, dat weet ik niet zeker, maar ze zouden begrijpen wie hij is. Na zijn opstanding. Nou, dan heb je het resultaat van hun onderwijs, als je het zo mag noemen. En dan begrijpen ze heel goed dat de Heer Jezus inmiddels in elk geval in zijn opstanding nog steeds Jezus is, nog steeds de zoon van David, nog steeds de zoon van Abraham en inderdaad inmiddels littekens draagt, maar hij is de zoon van God. En daarmee de openbaring van de onzienlijke God. Mag niet al te moeilijk zijn. Wat zijn leuke uitspraken. Ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En de Vader is in mij, staat er. En ik ben in de Vader. Dat betekent, wij zijn één. Het is hetzelfde in als in Christus met betrekking tot de gemeente. Bovendien, dit schriftgedeelte heeft nog een vervolg. In Johannes 17, in het hogepriesterlijk gebed. Dat is een heel hoofdstuk waarin gesproken wordt over die eenheid van vader en zoon. En je kunt daar, als je niet oplet, de conclusie uitrekken dat het dus twee zijn, namelijk de vader en de zoon. Maar dat kan, dat je die conclusie trekt. Maar de strekking van het hoofdstuk is, vader en zoon zijn één. Ik doe de wil des vaders, ik spreek de woorden des vaders, ik zorg voor degene die de vader aan mij gegeven heeft en ik breng ze weer tot de vader en de zoon bidt tot de vader over degene die God hem gegeven heeft. Heilig ze in uw waarheid en uw woord is de waarheid en zij in mij en ik in u en gij in hen en gij in mij. En het staat er allemaal, die woorden. Maar dat is de manier waarop Johannes de dingen beschrijft en bezit. Dat is een hele goeie. U weet, Johannes ontwikkelt nooit een opvatting of een leer. Hij stelt hem en daarna loopt hij er 100 keer omheen. En geeft hem in alle perspectieven en tegen alle achtergronden. Het blijft dezelfde waarheid. En hij loopt er omheen en hij ziet eerst de Heere Jezus en daarachter. Hij ziet eerst de Zoon en daarachter de Vader. En hij loopt 180 graden eromheen en dan ziet hij eerst de Vader en dan ziet hij de Zoon. En dan staat hij op zee en dan ziet hij daartussen, ziet hij dan ook nog de Vader en de gemeente en de Zoon. En dan weer de gemeente en de Zoon en de Vader. En hoe het maar is, dat is het zogeheten hogepriesterlijk gebed. Over de eenheid van de Vader en de Zoon en in de Zoon heel de gemeente. Als één geheel. Ik zeg ook wel eens met enige ironie natuurlijk. Ik heb maar 1-3-1-eenheid uit de Bijbel. En dat is de Vader, de Zoon en de gemeente. Dat is Johannes 17. En daarna moet je ook andere 3 bij elkaar kunnen vinden. Geloof, hoop en liefde. En dat soort dingen. En water en bloed en geest. In 1 Johannes, wat was het, 1 Johannes 3 enzovoort. Natuurlijk wel, maar ik hoop dat het punt overkomt. Wie Christus is, punt 1, en daar zou het mee moeten beginnen. In de systematische theologie dus, hè? Christologie. Wie is Christus? Niet wie was hij, wie is hij? Nu, want daar gaat het over. Hè? En dat hij dat inmiddels geworden is in de loop van de eeuwen, dan wel de geschiedenis, dat moet later uiteengezet worden. Maar de vraag wie is hij, wordt beantwoord in de eerste plaats met, hij is het beeld des onzienlijke gods. En om die reden wordt hij ook genoemd de zoon van God. Want alle bezittingen van de vader zijn van hem en zijn in hem, en daarom heet het de zoon en erfgenaam van God. En dan heb je op het lagere niveau, hij is de zoon van David, dat betekent weinig. Behalve dan, naar de mens betekent het weinig, maar God heeft beloften gedaan aan David. En in hem zullen dus die beloften van God vervuld worden. Omdat hij ook de zoon van God is, namelijk het komt bij elkaar. En hetzelfde geldt voor, hij is de zoon van Adam, vertaald met zoon des mensen. Naar de mens betekent het niks, maar naar Gods maatstaven wel, want Adam zou beelddrager God zijn en hij zou over heel de aarde, op zijn minst heel de aarde en de zee en al wat daarin is, zou hij heersen. En dat doet hij ook, want hij is zoon van God en hij heeft dus de hele schepping geërfd. Hij is een erfgenaam van alles, lazen we net in Hebreeën 1 vers 2 en zo verder. En dat is heel wat meer dan alleen die mens die in alle nederigheid en dienstbaarheid hier op aarde rondliep en door zijn omgeving miskend werd en verworpen werd door een religieuze wereld van die dagen. Het is nog een heel ander verhaal wat eraan vastzit. God heeft hem beloond. God heeft hem alsnog, na hem te hebben vernederd, heeft God hem uitermate verhoogd. En nadat er staat, hij behaagde de Heere hem te verbrijzelen, dat is Jesaja 53, staat er, God heeft hem daarom ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En God heeft hem al het oordeel gegeven, God heeft hem tot zoon gesteld, tot erfgenaam, tot eerstgeborene, dus tot koning en tot hogepriester en tot hoofd van de gemeente. Met het laatste vers uit Efeze hoofdstuk 1. Men zal daar niet te gering over denken. Begrijpt u? Men zou overigens zijn mens zijn ook op waarde schatten, want de Bijbel spreekt wel degelijk over hem als de leidende, gehoorzame, dienstbare, sterfelijke, want hij stierf toch, een sterfelijke mens, die verdrukt werd en die vernederd werd. En als u daar enigszins zicht op wil hebben, zeg ik altijd, dan moet je terecht in de psalmen, omdat dat met name daar beschreven wordt. Niet maar langs de oppervlakte, maar naar zijn beleving, wat er in hem omging, zijn gemoed, hier op aarde in de dagen van zijn vernedering. Maar inmiddels is hij verlost geworden, zegt Hebreeën 5, en is het tot oorzaak geworden van eeuwige zaligheid van allen die hem gehoorzaam zijn. Maar vergis u niet, er zijn mensen die zeggen vandaag geloof wel in God, maar die Jezus... Nou, als je gelooft in God, dan geloof je ook in de Heer Jezus. Dat was ook Johannes 14, vers 1. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En sterker nog, voor die Godheid zal je niet bewust staan. Je zult staan voor de Heer Jezus Christus. In wie heel de God, heel de volheid der Godheid woont. En wat ons betreft, de Bijbel leert echt. Ik weet dat het hoog gegrepen is, maar de Bijbel leert echt dat in ons diezelfde volheid der Godheid woont. Dat het nog verborgen is in een lichaam, dat is zo. Dat het gevangen is in een stoffelijk lichaam, dat is zo. Maar niettemin, wij als kinderen Gods nu hebben deel aan de zegeningen van Christus en zijn dus nieuwe schepselen geworden in hem en geroepen tot koningschap en priesterschap. Voor een deel in de toekomst, priesterschap al in het heden en in de toekomst uiteraard. En het wachten is op de verlossing van ons lichaam. Zo bezien is het een hoopgevende gedachte, broeder, dat niets hier blijvend is en dat alles, hoe schoon ook, eenmaal zal vergaan. Wij ontkennen niet dat het schoon is, maar wij erkennen dat het van tijdelijke aard is. En daarna zingen wij weer, daarboven is een heerlijk oord.
O, zo schoon.
O, zo schoon, o, zo schoon. Ja, precies, ja. Want aardse dingen gaan voorbij, maar hemelse dingen zullen blijvend zijn. Daar zullen we het bij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, dat we u leren kennen uit dit woord dat u ons hebt nagelaten. We danken u dat in u al die woorden daarmee, al die beloften die u gedaan hebt, zwart op wit zijn, vastgelegd zijn voor altijd. En dat wij in u gezegend zijn geworden met elke geestelijke zegening in de hemel. Wij danken u voor de rijkdom die ons deel is geworden, die wij niet verdiend hadden, die wij zelfs niet hadden kunnen bedenken, maar die u ons geopenbaard hebt in dit woord en die gestalte hebben gekregen reeds in het verleden. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn. En in het bijzonder ons mochten uitstrekken naar kennis van u, uit dat woord dat u ons gegeven hebt, opdat we vervolgens daaruit zouden leven in het bewustzijn dat ons hoofd, onze redder, onze heiland is het beeld van de onzienlijke God en dat buiten hem niets is. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn en dragen onszelf aan u op, opdat uw naam in ons verheerlijk mag worden en opdat uw woord, het woord van Christus, in onze harten zou wonen en onze zielen zou zalig maken. Amen.